Goedenavond. Fijn dat u er bent. Ik wil even beginnen met een korte mededeling van mijn kant. Ik ben de hele week op reis geweest, bijna. En woensdagavond, na een zangdienst in Doorn, kwam ik tot de ontdekking dat ik mijn preekpak niet in de auto had meegenomen. Dus u ziet mij vanavond in een andere outfit. Ik hoop dat u het bevalt. Ik heb in allerhaast nog even een jasje gekocht bij Kees en Arie, oftewel bij CNA. Jij weet het. Maar goed, het is niet anders. Het zal niet ten koste gaan van de boodschap. Broeder, dat komt weer. Ik wil een gedeelte met u lezen uit de Bijbel. En dat is uit het boek Openbaring. En ik heb de vorige keer uit het eerste hoofdstuk een aantal versen met u behandeld. En ik ga er nu mee door. En ik lees vanaf vers 9. Openbaring 1, vers 9. Ik lees u dat voor uit de Herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatire, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. Hij zei tegen mij: vrees niet, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Tot zover. Het zal u niet ontgaan dat we in bijzondere tijden leven. En het boek Openbaring zegt daarover heel veel. We hebben zogezegd te maken met een voortschrijdende openbaring. En wij zien veel meer dan de mensen van 30, 40, 50, pakweg 60 jaar terug. En we zien de dingen die in Openbaring voorspeld zijn, die zien we langzamerhand meer tevoorschijn komen. Want het komt niet allemaal zomaar uit de hemel vallen, maar er is een bepaalde voorbereiding. Nu, als Johannes de opdracht krijgt om te schrijven, en hij zit op het eiland Patmos en dat hebben we gelezen met elkaar. En ik wil eerst even iets van Johannes zelf zegt: ik ben een broeder, zegt hij. Hij stelt hem niet voor als een apostel, oftewel een gezondene, maar als een broeder. deelgenoot in de verdrukking. En hij werd verdrukt. En ik denk te mogen zeggen dat juist ook in deze tijd de christenen steeds meer in een hoek worden gedrukt. Wij krijgen steeds meer te maken met het feit dat we niet meer mogen zeggen wat de Bijbel zegt. Men stoort zich aan de waarheid van de Bijbel. En die is daar heel duidelijk over. Mag je dat dan niet meer zeggen? Nu, ik denk de profeten van het Oude Testament, die hadden heel veel te vertellen. En ze waren de spreekbuis van onze hemelse Vader. Het was niet altijd even makkelijk. Dus vele profeten zijn omgebracht. Die zijn gedood om reden van het getuigenis wat ze doorgaven namens God. We leven in een angstcultuur. En veel christenen, en vooral naamchristenen, die zuchten ook onder die angstcultuur. Wat gaat er met ons gebeuren? Wat moeten we voorbereiden? Wat moeten we doen om te overleven? Nou, mag ik u vanavond zeggen, doe uw best maar niet. Leef maar van dag tot dag. En zie niet te ver vooruit. Want we hebben geen enkele garantie, we hebben het vanavond ook gehoord en afgekondigd, werd dat onze broeder was bevorderd tot heerlijkheid. Er is geen enkele garantie dat we er morgen nog zijn. Een garantie is dat als we ons geloof en vertrouwen hebben gebouwd en gesteld op de Heer Jezus, dat we eeuwig leven hebben, nu al. Daar hoeven we niet op te wachten, dat hebben we nu al. Dat is heel bijzonder. Nu, Johannes zegt het ook in de verdrukking, hè? In het koninkrijk, nou we weten dat koninkrijk, dat wat betreft het koninkrijk, dat is uitgesteld. Er komt een duizendjarig vrederijk waarin de Heer Jezus zal regeren. Dat is het aardse koninkrijk. Maar wij horen nu tot een onzichtbaar koninkrijk. Want wat zegt de Heer Jezus tegen Pilatus? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als het van deze wereld was, dan zouden mijn dienaren voor me gestreden hebben. Maar het was niet zo. We hebben een hemels koninkrijk. En wij mogen door wedergeboorte komen we terecht in dat hemels koninkrijk. En dat hoop ik van harte. Als u wat ouder bent of jonge mensen die in ons midden zijn, ik hoop van harte dat jullie wederom geboren zijn tot de levende hoop. Heel belangrijk. Denk nog even daaraan ook wat de Heer Jezus in het gesprek met Nicodemus zegt. Hè? Hij begreep er niks van, hij was een leraar Israëls. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, geen ieder moet wederom geboren worden. Opnieuw geboren worden. Nou, u kent de uitspraak wel. Als je één keer geboren wordt, sterf je twee keer. En als je twee keer geboren wordt, sterf je één keer en misschien helemaal niet. Als de Heer Jezus komt, dan hoeven we niet te sterven. Dan gaan we hem tegemoet. En dat hoop ik van harte. Ik hoop dat u hem verwacht. En ik verwacht hem iedere dag, want er staat hem niks meer in de weg om te komen. Dat is heel duidelijk. Nou, in de volharding. Nou, juist is het heel belangrijk dat als je tegenstand ontmoet als christen, en dat ontmoeten we, ik krijg zelf dreigbrieven van mensen, die vinden dat ik te veel zeg en dat ik de dingen te veel bij namen noem. En dat gebeurt, maar dat geeft niet. Want we vertellen iets belangrijks. Wij hebben de beste hoop voor de mensen. Dat is geloof in de Heer Jezus. Maar je legt iets bloot. Want je predikt tegen de macht der duisternis. En als je spreekt over het feit dat je mensen oproept hun vertrouwen te stellen op de Heer Jezus, dan betekent dat gewoon dat de tegenstander van God in beweging komt en zegt van, nee, die prooi die wil ik niet loslaten. Die wil ik in mijn nabijheid houden. Dus als je tot geloof komt en je onttrekt uit de slavernij van de zonde, mag ik het zo zeggen, dan is er een stukje volharding nodig. Dus volhouden. En dat doe je met elkaar. Het verbaast mij elke keer dat overal waar ik kom, dat er steeds meer mensen bij elkaar komen die van harte de Heer Jezus willen volgen. Dat vind ik heel bijzonder. Vanmorgen had ik een jonge vrouw onder me gehoord. En ik vond het zo bijzonder, dat verlangen wat ze had om het woord van God te horen. En dat beleef je met elkaar als gemeenschap. Het is gewoon uniek dat we hier nog kunnen zitten met elkaar. We weten in de periode dat de COVID ontstond, zei de regering, doe de deur maar dicht. Nou, de deur naar de hemel is open hoor. Die gaat nooit dicht. Er kan nog zoveel virussen zijn, maar die staat open. Dat blijft ook zo. De volharding. Nou, hij zegt dan ook, hij was op het eiland Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Nu, ik meen te mogen zeggen ook vanavond dat toen hij verbannen werd om reden dat hij het woord Gods verkondigde en het getuigenis, dus met andere woorden, hij maakte de Bijbel bekend, hij vertelde wat er in de Bijbel stond, het woord Gods ging door hem heen en dat maakte hij bekend, maar hij sprak ook over zijn geloof in de Heer Jezus. En dat is ook met name de kracht die ons is gegeven, dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen om dingen te zeggen die in de Bijbel staan. Het geloof in de Heer Jezus. Dat hoeft helemaal niet zo met veel woorden te gaan. Was kort geleden werden we geïnterviewd door NPO 1. Daar is een hele korte fractie ook nog van geweest. En ik vroeg waar het van uitging. En toen zei hij, ja, dat is de NPO 1. En hij zei, ik heb heel wat van de wereld gezien. Daar begon hij mee. Hij zei, ik moet niks van God hebben. Daar was hij van afgestapt, zei hij. En hij zei, als u nu vertelt dat er ook nog een duivel is, geloof ik het helemaal niet meer. Toen vroeg ik hem, ik zei, laten we nou die twee in alle eerbied even loslaten. Dus we praten niet over God meer, we praten niet meer over zijn tegenstander. En ik zei, hoe is het dan met u? En wat doet u eraan om de wereld te verbeteren? Ja, moest je even over nadenken. En weet u wat ik toen heb gezegd? Ik zei, u gelooft niet dat er een leven na dit leven is. Ik zei, ik heb in een jaar mijn vrouw verloren en een dochter. Die zijn allebei bij de Heer Jezus. En ik zei, dan kunt u met klem zeggen dat er niets is. En ik zeg u dat er wel wat is. En daar wordt u ook mee geconfronteerd. Dan zeg je iets heel gewoons. Dat leeft toch in je hart. En dat mag je zeggen. Hij werd geraakt. Hij begon over na te denken. Hij zei, als u dat zegt, ja, zo is het toch. We hebben toch een levende hoop. Ik ben onderdeels vanavond bekendgemaakt, onze broeder. Dat is bevorderd tot heerlijkheid. Dat is toch bijzonder. Dat is een troost waar je mee leeft. Dat is een hoop. En die hoop, zegt de Bijbel, die beschaamt niet omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten. Het getuigenis van Jezus Christus. Nou, ik denk dat juist ook de macht der duisternis en de persoon van de Satan zich gedacht heeft, ziezo, die man, die heb ik monddood gemaakt. Maar hou altijd rekening met het feit, broeder, zuster, dat als God ons een bepaalde weg opstuurt en dan gebruikt hij misschien de tegenstander voor dat hij een geweldige deur opent. Weet u wat zo mooi is? Als God een deur dicht doet, als de duivel een deur dicht doet, doet God eentje open. Dat is wonderbaarlijk. Dat is de hoop die we hebben. Nu, laat u ook nooit ontmoedigen. Als u in een situatie terugkomt waarvan u zegt, hoe moet ik nu verder? Ik wil een tekst noemen. Exodus 14, vers 14. Weet u, daar stond Israël voor de zee. Ze konden niet meer links, ze konden niet meer rechts en achter was de vijand. En wat zegt de Heer? Het bijzondere. En de Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En hij strijdt hoor. En weet je wat het machtige was? Hij gaf het tempo aan. En hij liet het licht schijnen. De wolkkolom ging met hem mee. En wij hebben die zekerheid, dat mag ik het zo zeggen, dat de wolk van de Heilige Geest Die woont in ons, de Heilige Geest woont in ons en die leidt ons van dag tot dag. Nou, Johannes zegt, want ik was in de geest op de dag van de Here en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Nu de geest zegt, maar ja, de dag des Heren is een zondag. Nee, dat is niet de zondag. De dag des Heren is de dag van het oordeel. En daar wordt over gesproken. Als de gemeente straks weggerukt is, dan zien we dat die grote verdrukking, de oordelen van God over deze wereld, worden gegoten. En weet u, er is een systeem in ontwikkeling wat eigenlijk ook al klaar is. Dat wordt door de tegenstander van God wordt dat uitgerold en dat is al klaar. En als de gemeente straks weggerukt is, opgenomen is in heerlijkheid, dan wordt dat complete systeem uitgerold. En dat is in handen van de antichrist en die hoeft met één knop, druk op de knop, schakelt hij alle mooie dingen die wij uitzenden, zijn allemaal verdwenen. En wat er overblijft is het rijk van de antichrist. Maar wij maken die oordelen niet mee, om reden dat we zijn niet geroepen tot het oordeel. Want Christus heeft het oordeel voor ons gedragen. Dat is heel bijzonder. Hij heeft de schuld op zich genomen. Hij heeft alles weggewist. Weet u, ik doe best wel veel pastoraat. En wat ik heel veel tegenkom, dat gelovige, diepgelovige mensen, jonge mensen en oudere mensen, dat u met een schuldcomplex leven. Heb ik het allemaal wel goed gedaan? Kan ik wel voor God verschijnen? Ja, want de Heer Jezus droeg onze schuld. Zo bijzonder. Hij heeft alles op zich genomen. Lieve broeder en zuster, we hoeven niet bang te zijn. Hij heeft alles gedragen. Alles heeft hij uitgewist. Wat de Colossensebrief zegt, het handschrift wat tegen ons was, dat heeft hij uitgewist. Dat bestaat niet eens meer. Ik heb het laatst ook nog eens een keer zo gezegd, weet je, wij zijn daar heel erg goed in. Als de Heere God zegt van, ik heb je zonde vergeven, ik heb ze geworpen, gegooid in de oceaan van de vergetelheid. Weet je wat wij doen? We huren een bootje en gaan zitten vissen. En dan halen we al die oude dingen weer naar voren toe die God vergeven heeft. Maar word je daar blij van? Nee, hij heeft ze vergeven. En we mogen elkaar daar ook niet meer op aanspreken, want ze zijn weg. Weggewist door het bloed van de Zoon van God. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ik hoorde een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. En wat u ziet, heel belangrijk, want Johannes zag het. Hij kwam het te zien, want in Openbaring 4, er wordt in Openbaring 2 en 3 verder geschreven over de zeven gemeenten. En in Openbaring 4 wordt de gemeente gezien in de hemel. Maar Johannes moest het zien. Hij heeft het ook letterlijk gezien. Toen hij opgetrokken werd in de geest, heeft hij alles gezien. In de grondtekst staat er, al stond ik er bovenop. En hij hallucineerde niet. Hij had geen drugs gebruikt of geestverruimende middelen. Hij was onder invloed gekomen van Gods geest om u en mij en alle anderen te laten weten, dit zijn de plannen die God heeft met deze wereld. Dus we hoeven niet onwetend te worden. Amos 3 zegt, van 7 zegt van, zal ik iets verbergen voor degene die mij volgen? Nee, ik zal het bekendmaken. En dat is juist zo bijzonder. Nou, dat de Heer Jezus een krachtige stem had, dat is wel duidelijk, hè? Hij besprak zo 3.000 tot 5.000 mensen. Ja, zegt u, hoe is dat mogelijk? Nou, dat was ook een praktisch punt als je in Israël bent. Hij was vaak, had hij zijn reden met het water in de rug van Galilea en de mensen die plaatste hij tegen een berg op. Kun je heel veel mensen bespreken. Ik weet, ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt, er zullen een hoop predikanten door het ijs zakken als ze geen geluidsapparatuur hebben. Maar hij had een geweldige stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Wat u ziet, schrijft dat op in een boekrol. Stuur het aan de zeven gemeenten. Nou, die zeven gemeenten, die waren toen in Azië. En daar is een enorm groot verschil als je dat leest, die zeven gemeenten, Openbaring 2 en 3. Als je dat in de eerste en de laatste pakt. Maar dat waren de toenmalige gemeenten. Je moet niet vergeten, als je dat leest, dan staat er dus in die eerste gemeente, je had de eerste liefde verlaten. En als je de laatste gemeente hebt, dan staat de Heer Jezus buiten de deur. Dat is toch wel heel tragisch, hè? Dat je weet dat de Zoon van God buiten de deur staat. En hij staat, ik hoop dat u mij goed begrijpt, hij staat bij een hele hoop gemeenten nu buiten de deur. Want wat doen wij? We halen de zonde van de wereld binnen, maar dan gaat de Heer er buiten. Die kan zich op geen enkele manier verbinden met de zonde. Hij is heilig. Wil dat dan zeggen dat wij volmaakt zijn? Nee, we zijn gerechtvaardigd in de Heer Jezus Christus. En als je hem wil volgen, betekent dat je afstand neemt wat er in de wereld leeft. Dat moet je niet binnenhalen, dat moet je buiten laten. En als je het binnenhaalt, dan staat Openbaring 3, vers 20, zie ik staan de deur en ik klop, hij staat buiten. Broeders, zusters, dat is natuurlijk best wel heel ernstig. Ik ga er nu niet te veel meer over zeggen. En dan keert hij zich om de stem te zien die het hem had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. Dat is het type van de gemeente. Nou, ik hoop dat u bekend bent met het feit dat de gouden kandelaar die stond in het heilige. En die kandelaar had uiteraard een functie. Maar weet u wat zo mooi is? Het licht van die kandelaar, dat scheen op de voet van de kandelaar. En dat vertelt ons ook iets over Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Mooi, hè? En zo is het ook. De Heer Jezus is het licht van de wereld. Dus Israël, mag ik dat zo zeggen, was geroepen om het licht van God te laten zien in deze wereld. Hebben ze niet gedaan. De gemeente is geroepen om het licht van God te laten zien. En ik moet u helaas zeggen, de kandelaar, het licht is van de kandelaar in Europa. We gaan de verkeerde kant uit. Maar u en ik zijn geroepen om het licht van de Heer Jezus te laten schijnen. En dan kun je in alle vrijmoedigheid, al krijg je dan ook tegenstand, dan moet je over spreken. Dat moet je laten weten. Een prachtig lied. Wat zegt, ik wandel in het licht met Jezus. Het duistere dal ligt achter mij. Nou, en toen ik mij had omgekeerd, nou, zeven gouden kandelaren. En te midden van die zeven kandelaren zag ik iemand, hij durfde het eigenlijk niet eens uit te spreken. Maar hij zegt, die op de zoon des mensen leek. Ja, dan moet u zich voorstellen. Johannes was een geliefd kind van de Heer Jezus. De Heer Jezus had een voorkeur voor Johannes. Lees dat in hoofdstuk 21 van het Johannes-evangelie. Maar Johannes was ook heel dicht betrokken. Hij was met de Zoon van God op de berg van de verheerlijking, Matthäus 17. Hij was met de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Hij lag aan zijn borst bij het laatste avondmaal. Hij was heel dicht bij de Zoon van God. Dus hij had een geweldige plaats, kun je zeggen. Want dat is toch de mooiste plek die je kunt wensen. Aan het hart te liggen van de Heer Jezus. Maar hij ziet hem hier niet als de goede herder. Hij ziet hem hier als een oordelend rechter. Die opzoekt wat er verkeerd is in de gemeenten. En te midden van de zeven kandelaren, ik zag een kiemen die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad op de voeten. Nou, dat is, je kunt zeggen, dat is een statiegewaad. Dat is de waardigheid van de Zoon van God. Hij had een gouden gordel, had hij om, goud spreekt van de goddelijke gerechtigheid. En zijn hoofd en zijn haren waren wit. Dat leest u onder andere ook in het boek Daniel, wat spreekt van de ouden van dagen. Nou ja, hij had geen leeftijd. Hè? Hij is er altijd geweest. Ik hoop zo wonderlijk. Hè? Ik moet u zeggen, als ik daarover nadenk, dan denk ik, hoe kan het toch? Eigenlijk zijn we te beperkt om alles te kunnen begrijpen wat er in de Bijbel staat. Maar als je het leest en je ziet de grootheid van God en je laat dat tot je doordringen, dan val je vol aanbidding voor hem neer. Ja, en dat deed Johannes ook. Een witte wol als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Dus dat betekent het ontdekken wat er verkeerd was. En dan kun je door in verlegenheid komen. Als iemand je heel streng aankijkt, dan kan je in verlegenheid brengen. Maar de Zoon van God kijkt naar u en mij. En hij dringt door diep tot in ons hart, broeder, zuster. Nou, ik denk, als ik dat mag citeren, want dat is heel belangrijk natuurlijk, wat Psalm 139 zegt, want David had best wat op zijn kerfstok, hè? Was een echt man Gods, maar hij had vreselijke zonden gedaan. En hij dacht dat te kunnen verbergen. Maar je kunt voor God niks verbergen. Je kunt wel zeggen, de mensen om ons heen die zien het niet. Hij ziet het wel. En dan komt David tot de ontdekking als hij die psalm schrijft van Heer, u kent mijn zitten en mijn opstaan. U kent van verre mijn gedachten, zelfs Heer, als er nog geen woord op mijn tong is, het is bij u bekend. Zo diep gaat dat. En ik moet u zeggen, het persoonlijke getuige, ik voel me er zo goed bij. Dat ik 's avonds mijn knieën mag buigen. En alles wat me op mijn weg is gekomen, mag brengen voor de troon de genade. Zeg ik, Heer, u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U kent van verre mijn gedachten. U kijkt dwars door me heen. U kent mijn gevoelens, u kent mijn verdriet, u kent mijn vreugde. En weet u, hij verwijt niet. Mensen verwijten. Die hebben een mening over je. Dat doet hij niet. En hij is zo kostbaar dat je in die nabijheid van hem mag leven. Zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper. Ja. We spreken hier wel over de doorboorde voeten van de Heer Jezus. Hè? Maar het is hier blinkend koper. Hij vertreedt als het ware alles wat verkeerd is. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Ja, die stem van de Heer Jezus, wat is dat toch een geweldig iets. Hè? Die dringt zelf door tot in het dodenrijk. Denkt u dan maar daarover over Lazarus. Ja, wie zou nou bij een graf gaan staan en zeggen, kom uit? Hij wel, want hij had de macht over leven en dood. Dus zelfs kon hij zeggen, Lazarus, sta op. En die stond op. En dat is de stem van de goede herder. En weet u, dan is het zo mooi, dat als de Heer Jezus straks terugkomt, 1 Thessalonicense 4, de 13 tot en met 18, 1 Korinthe 15, vers 51 en 52, dan komt hij van de hemel met een stem van een galm, met een bazuin Gods. En je zal hem horen. Het dringt gewoon door. Ieder kind van God die gered is, zal hem horen. En weet u, en dat wil ik u ook meegeven vanavond, van het is natuurlijk best wel heel ernstig als je de zekerheid van het geloof niet hebt. En dat er ineens, stel je voor dat het vanavond zou gebeuren. Is je stoel dan leeg? Zo ver gaat het. Nou, hier staat niets meer hoor. Want ik ga mee. Zeker weten. Maar hoe is het met u? En hoe is het met jou? Want de wereld wordt gestort in een enorme puinhoop als er heel veel gelovigen straks weg zijn. Maar dat gaat gebeuren. En ik zeg dan altijd, of je het nou wel of niet gelooft, het gebeurt toch. Maar dat hangt niet van ons geloof af namelijk. Dat is een belofte die de Heer gedaan heeft in zijn woord. En die belofte komt hij na. Dat gaat in vervulling. En je ziet er naar uit toch, dat je verenigd wordt met de Zoon van God die ons gekocht heeft en betaald met zijn dierbaar bloed. Wat is er nou mooier dan iemand te ontmoeten die voor jou gestorven heeft en er voor jou een plaats bereid heeft in de hemel. Zonder smart, zonder verdriet, zonder ellende, zonder jaloezie, niets van dat alles. Nou, ik ben niet levensmoe, ik zeg het elke keer maar weer. Maar als u komt, hier ben ik, Heer. Ik ga mee. Op reis naar het Vaderhuis. Ja, hij heeft 7 sterren in zijn rechterhand, staat er. We gaan verder met ons gedeelte. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard, scherp zwaard, en zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Nou, we weten op grond van Hebreeën 4, vers 12, dat de Bijbel een scherpsnijdend zwaard is. Het woord van God is scherpsnijdend. Is heel, dat gaat dwars door je heen. Het haalt, je kijkt erdoor in de spiegel. En als je in de spiegel van God kijkt, dan ontdek je wie je bent. Als je in de spiegel van het woord kijkt en je leest de Bijbel, dan word je geconfronteerd. En dan moet je tot de conclusie komen, ik ben niet geschikt voor de hemel. Maar als je gered wordt, wel. Want we hebben een voorspraak bij de Vader. Wat zo bijzonder is. Dus het woord van God is scherpsnijdend. Er wordt mij wel eens verweten dat u zegt, ja broeder, u zegt de dingen wel heel erg scherp. Nou, ik zeg ze minder scherp dan dat Paulus het zegt. Paulus was ook scherp, hè? En toch had hij de gevoelens van zowel een vader als van een moeder. Het was een bewogen man, een bevlogen man, vol van passie voor de Heer Jezus. Maar wat zegt hij op een gegeven moment? Dat weet u misschien ook wel, Galaten 1. Hè? De Galaten die waren naar de wet toe weer afgezakt. Nou, de wet is goed, maar hij behoudt je niet. Het geloof in de Heer Jezus behoudt je, de wet behoudt je niet. Maar daarom zeg ik niet dat de wet verkeerd is. Maar alleen door het geloof ben je behouden. En wat zegt hij dan? Uitzinnige gelaten. Wie hebben uw zinnen betoverd? Ben je weer terug naar de wet? Dan zei hij, al is er ook een engel uit de hemel die een ander evangelie verkondigt dan dat ik gedaan heb, die zij vervloekt. Nou, dat zijn best wel pittige woorden, niet? Zeg je dan. En dat is ook zo. Maar ik denk, om de mensen te confronteren, want ze waren de verkeerde weg opgegaan. En Paulus die stelt alles in het werk om ze weer terug te brengen. Terug op de weg van de Heere. En weet u, dat is mijn grote passie ook. We moeten terug naar de Bijbel. We zijn te ver afgedwaald. Als je ziet hoe de eerste gemeenten functioneerden, dan waren daar 4 pijlers. Dat was het gebed, het onderwijs, de gemeenschap en de breking van het brood. Er stonden geen orkesten voor of wat dan ook maar. Helemaal niks van dat alles. Ze kwamen bijeen en ze bogen de knieën. Ze waren met elkaar in gebed. En als je dat leest in Handelingen, hoe de gemeente bij elkaar kwam en dat de geest van God op een enorme manier werkte. De hele plek werd bewogen en toen de mensen naar buiten toe gingen, hadden ze een enorme vrijmoedigheid om te spreken over de Heer Jezus. Ze hadden geen enkele belemmering. Oh ja, zegt u misschien. Ja, maar ja, de mensen die het horen, die zullen dat niet accepteren. Broeder, zuster, wij hebben goud in handen. Het zaad van God, de Bijbel. Dat mag je uitwerpen over, zoals de prediker zegt, werp je brood uit over het water en je zult het vinden na vele dagen. De machtige evangelie. Scherp en zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Nou, ik denk dat u best wel eens de bekeringsgeschiedenis van Paulus kent. Hè? Handelingen 9. Maar ook zo bijzonder. Hij was een voortreffelijk fariseeën. Voor de wet was hij onberispelijk. Dat zegt hij zelf ook. Maar hij vervolgde de gemeente. Hij heeft vanmorgen ook iets gezegd mogen zeggen over Mozes. God kan ook dan moordenaars in zijn dienst gebruiken. Ja. Ja. Dat vinden wij een beetje heftig, hè? Ik heb wel eens tegen een gemeente gezegd, die wat kieskeurig waren in hun sprekers Omdat je dus, er werd iets van je gevraagd en dat had ik ook niet. Ik heb voor de kerk geen preekbevoegdheid. Nou, ik hoop dat u me wel weer eens uitnodigt als ik dit zeg. Maar zo is het. Ik werd op een gegeven moment ook gevraagd van ik werd uitgenodigd in de kerk. Hebt u wel preekbevoegdheid? Nou, ik heb het volgende van gezegd, als Paulus nu geleefd had, had u hem dan ook uitgenodigd? Nou, ik mocht wel komen. Maar zo is het toch? Maar je kunt er niet voor studeren, alhoewel het goed is om dat te doen, maar het is een roeping. En Paulus werd geroepen. Hij heeft een hele fase in zijn leven gehad dat God toeliet dat hij onderwezen werd aan de voeten van Gamaliel. En dan op een bepaald moment, dan kruist de Heer Jezus zijn weg. En dan krijgt u te horen. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Er was een licht uit de hemel, dat wil ik eigenlijk even benadrukken. Wat sterker was dan de zon. Ja, de zoon van God. Hij is het licht der wereld, wat boven het licht van de zon uitstraalt. Machtig, hè? Straks in de nieuwe hemel hebben we ook geen zon en geen maan meer, want de lamp... Het lam is onze kaars, is het licht. Bijzonder. Nu, dan wordt Paulus geconfronteerd, hè? Dat is dat scherpsnijdende zwaard. En dat gaat dwars door zijn ziel heen. Wie bent u, heren? Wie bent u? Hij kende de stem van de goede herder niet. Hij kende wel de stem van de wet, maar niet van de goede herder. Nou, het is allemaal goed gekomen met hem. En hij was ook geschikt gemaakt door God zelf voor zijn dien. Ondanks het feit dat hij later meerdere keren in zijn getuigenis terugziet op het feit dat hij de gemeente heeft vervolgd. Dat achtervolgt hem wel. Maar hij zegt dan ook, ik ben de minste van de apostelen. En hij zegt, Johannes, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij. Ja. Als wij straks bevorderd worden, als we thuisgehaald worden, we gaan naar het vaderhuis met de vele woningen, dat is onze eindbestemming, dan zullen we knielen voor hem. Dan zullen we in alle eerbied, zullen we neerbuigen van de Zoon van God. Zeggen, u hebt alles voor mij volbracht. U komt toe alle lof, eer, dank en aanbidding. Want als je hem in zijn glorie ziet, ja, dan kun je niet anders dan aan zijn voeten neervallen. Maar weet u, dit was nog een hele aardse aangelegenheid dat dit gebeurde. Straks dan zijn we in de hemel en dan hebben we ook de aanbidding natuurlijk, maar dan in volmaaktheid. Maar weet u, dan is het zo mooi, daar wil ik u vanavond jonge mensen en ouderen mee bemoedigen. Dan komt de Heer Jezus en die legt de hand op je schouder. En wat zegt hij? Wees niet bevreesd. En als ik het goed geteld heb, staat het 52 keer in de Bijbel. Voor iedere week een bemoediging. Mooi, hè? Wees niet bevreesd. Wees niet angstig. Zie niet angstig rond, want ik ben de Heer uw God. En dan maakt hij zich bekend. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste. En de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest en zie ik ben levend. Tot in alle eeuwigheid. En dan bevestigt hij dat met een amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En wat lezen we dan? Johannes moet het opschrijven. Schrijf het op. Wat u hebt gezien. En wat is en wat hierna moet geschieden. Nou, we zitten in een situatie wat geweest is, is vastgelegd in de Bijbel. Weten we ook aan de hand van de gewijde en ongewijde geschiedenis wat er is gebeurd. We weten ook wat het nu is, maar de toekomst heeft hij ook aan ons verteld. Het hele boek Openbaring. Wij mogen vooruitzien. Er staat alles in opgetekend wat ons staat te wachten. En ik nodig u uit om het boek Openbaring te lezen. Misschien dat u zegt, ik begrijp niet alles. Ga naar een broeder toe die het u kan uitleggen. Er zijn heel veel studies te volgen op YouTube over het boek Openbaring. Maar het is een prachtig boek. Het woord zegt het al, openbaring. En het is eigenlijk in het begin van de apocalypse, oftewel het wegnemen van de sluier. God wil ons niet onwetend laten, broeders, zuster. En dan wil ik eigenlijk ook eindigen door te zeggen van, hij heeft de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En wat zo mooi is, wat hij ook zegt, ik ben dood geweest, maar ik ben levend. Nou, ik herhaal het elke keer weer opnieuw. Wij hebben de enige godsdienst, u en ik, de Bijbel, die een levende profeet hebben. Alle religies hebben allemaal dode profeten. Allemaal dood en begraven. Wij hebben een levende profeet. En wat zegt u tegen u en mij? Tegen jullie, jonge mensen, wil je het meegeven? Hij zegt, ik leef en gij zult leven. Stel uw vertrouwen op de Heer, uw God. Want in zijn hand ligt heel je levenslot. Nou, de 7 sterren in de rechterhand zijn de 7 gouden kandelaren. Dat zegt hij ook, de engelen, dat zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Dit wil ik vanavond met u delen. De Heer zegen u. En ik hoop van harte dat u blijft zien op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, de Heer Jezus. En ik druk u op het hart. Hij komt eraan. Johannes de Heer zei, als je goed luistert, kun je de voetstappen van de Heer Jezus horen. Hij komt, heel spoedig. En dan zijn we voor eeuwig bij hem. De Heer zegen u. Amen.